Als je geconfronteerd wordt met een overmachtige vijand die je niet kunt verslaan, dan is het antwoord sabotage, liegen, bedriegen. Kijk, een van de dingen die in de huidige discussie heel erg lastig is, dat is dat het nogal moet zijn voor of tegen. Tot 1947 heeft geprobeerd rekeningen te vereffenen, want zij hadden met de tram Joden vanuit de Hollandse Schouwburg vervoerd naar het Centraal Station in extra trams.
Je luistert naar de Praatkast, met gesprekken die er echt toe doen.
Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knierim en samen met historicus Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis, die herhaalt zich nooit, maar rijmen dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruik vindt Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Nou hoor, we hebben er eindelijk ook één. Een Holocaustmuseum, 80 jaar na het einde van de oorlog. En dan heb ik eigenlijk twee vragen bij Han. Waarom heeft Nederland niet al genoeg musea over de oorlog en de Holocaust?
Nou, dit is wel een heel bijzonder museum, omdat hier de slachtoffers van de Holocaust in Nederland centraal staan. Niet als groep of als statistische factor, maar als persoon. Het gaat over wat er met personen gebeurde, ja. Hoe hun levensloop was en hoe die tenslotte in Auschwitz of Sobibor eindigde. Ja. Of als ze geluk hadden in de onderduik.
Ik heb in Nijmegen het Oorlogsmuseum ook bezocht. En daar hanteerden ze dat principe ook. Waarbij de bepaalde mensen geportretteerd worden. En daardoor komt het heel erg binnen. Want je kan je heel goed verhouden tot die persoonlijke verhalen.
En dat zal met dat Holocaustmuseum ook ongetwijfeld het geval zijn. Ja. We zijn er geen van beide geweest. En ik denk ook dat het niet verstandig is om er de eerste maanden naartoe te gaan. Want het zal wel storm lopen.
Ja. Ja.
En dan, als je in zo'n enorme menigte een museum bezoekt, of je moet eerst heel lang in de rij staan, dan gaat toch veel van het effect verloren. Ja. Dus ik oefen even geduld.
Ik ook. En mijn tweede vraag is eigenlijk, eigenlijk precies de tegenovergestelde vraag. Ik vroeg dus net van waarom hebben we niet al genoeg? Nou, dat leg je goed uit. Maar je zou ook de vraag kunnen stellen, waarom nu pas?
Omdat het besef van de Holocaust pas vrij laat is gaan doordringen tot de Nederlandse bevolking als geheel. Direct na de bevrijding is er een soort principe besluit genomen dat iedereen het heel erg moeilijk had gehad. Ja. En dat je dus niet afzonderlijke groeperingen moest herdenken. Daar was één uitzondering op vrij snel al. Dat is de herdenking van de februari-staking. Dat is een solidariteitsstaking met de vervolgde Joden die in 1941 een paar dagen gewoed heeft in Amsterdam en in Zaandam op nog een paar plekken. Ja. Maar dat was alles. En wat de uitroeiing van de Joden betekent, dat is tot de grote massa in heel Europa, misschien zelfs in heel de wereld, pas goed doorgedrongen door een Amerikaanse televisieserie.
Met dezelfde naam, de Holocaust waarschijnlijk. Ja.
En de term Holocaust komt ook van die film.
Ja.
Uiteindelijk. En is gebruikelijk geworden, ook in Nederland en in het Nederlands. En daarom duiden wij de uitroeiing van de Nederlandse Joden aan met een Amerikaanse term, Holocaust.
Ja. Maar dat is pas in de jaren 70 dat die film, dat die documentaire, ja. Was het een documentaire of was het fictie? Of,
Dat was fictie. Dat was ook van een families en hoe dat met ze uiteindelijk afliep. Het was ook een serie die slechte kritieken kreeg als cinematografisch product. Het was kitsch enzovoort.
Het maakte ongetwijfeld diepe indruk.
Ja, ja. Diepe indruk in Duitsland. In Nederland veel minder, omdat wij toen nog wel het idee hadden dat wij de goeie waren. Wij hadden dat niet gedaan. De Duitsers hadden dat gedaan.
Ja. Maar ik
gedachte was... Ja, ga verder.
Ja, ik herinner me dat toen ik op de basisschool zat... we hier al lessen over kregen en dat verteld werd dat... Ja, de Nederlanders ook na die Tweede Wereldoorlog een beetje wegkeken voor dat hele probleem van de Holocaust. En voor hoe de Joden daar op eigenlijk industriële wijze zijn afgevoed geworden. En daar bespraken we al het boek van Marga Minko, die onlangs volgens mij is overleden. Het Bittere Kruid, waarin dat ook beschreven wordt dat een familie terugkomt uit de kampen. En dan in hun huis aankomt en ziet dat daar een andere familie woont. En de spullen uit het huis zijn ook nog eens een keer gestolen.
Ja, dat is een heel gebruikelijke ervaring voor de weinige terugkerende Joden. Er kwam nog een ervaring bij. Hmm. Ze moesten vaak allerlei achterstallige belastingen betalen.
Ja.
En die werden ook echt geïnd. En we hebben pas gehoord dat de gemeentetram van Amsterdam tot 1947 heeft geprobeerd rekeningen te vereffenen, want zij hadden met de tram Joden vanuit de Hollandse Schouwburg vervoerd naar het Centraal Station in extra trams. En de laatste rekeningen hadden de Duitsers niet betaald. En die hebben ze toen in Duitsland, ik denk bij de bezettingsautoriteiten of zo, nog proberen te in. En dat vond iedereen normaal. Ook verzekeringen die enorme rekeningen stuurden enzovoort. En dat was eigenlijk. Wel schering en inslag. De eerste schok is toegebracht door Jacques Presser, professor Presser van de Universiteit van Amsterdam. Die had van Lou de Jong de opdracht gekregen om een boek te schrijven over de uitroeiing van de Joden.
En Lou de Jong, dat moeten we even uitleggen, is de chroniqueur van de Tweede Wereldoorlog. Die van het Rijksinstituut. De Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, tegenwoordig heet het anders. De opdracht kreeg vanuit de regering om het gebeuren in aanloop naar en de Tweede Wereldoorlog zelf te beschrijven. En er zijn, weet ik niet hoeveel delen uiteindelijk van gemaakt. En Wim Kan maakte altijd het grapje van ja, de Derde Wereldoorlog kan nog niet beginnen, want Lou de Jong heeft de Tweede nog niet af. Nou goed. Nee. Die heeft dus aan professor Presser gevraagd. Wat heeft hij gevraagd aan die professor?
Hij heeft hem gevraagd om specifiek de ondergang van de Nederlandse Joden te beschrijven.
Ja, ja.
Dat heeft die man gedaan in twee delen. En die verschenen in 1965. En nou had Presser iemand met groot literair talent.
Hmm.
Bovendien iemand die vond dat je je emotie mee moest laten spelen in een behoorlijk geschiedwerk. Hij heeft zelf de oorlog overleefd als onderduiker. Hij had zelfs kans om een aantal boeken te schrijven in de onderduik. Maar zijn vrouw heeft hij met een onbetrouwbaar vals persoonsbewijs de straat op laten gaan. En die is vergast.
Jongen.
Dat zit door dat boek heen.
Ja, daar wordt het natuurlijk dat door boek, getekend, ja.
Professor Persen vertelde ons op college, ik ging dat boek schrijven en ik schreef mijn eerste zin. Die eerste zin luidt, dit boek behelst de geschiedenis van een moord.
Ja.
En daarna wist hij 3 maanden niet hoe de tweede zou moeten luiden en de rest. En na 3 maanden wel.
Ja.
En toen schreef hij het boek, want ik heb een aantal maanden college van hem gehad. Hij was toen al oud, waarin hij uitlegde hoe je zo'n boek moest schrijven. En waar je dan tegenaan liep. En wat je moest denken. Bijvoorbeeld van de Joodse Raad. Er staat één gigantische fout in dat boek.
Ja.
Het werd een enorme bestseller. Presser geloofde dat een bepaalde oplichter die sperres verkocht. Een sperre is een bewijsje waardoor je van wegvoering wordt uitgezonden. Die heette Friedel Weinrep, professor Weinrep. Dat die man een verzetstrijder was, terwijl dat absoluut niet het geval was. Dat is de enige fout in dat boek.
Ja.
En voor de rest heeft het al een eerste schok in Nederland teweeggebracht, omdat uit dat boek blijkt dat de Joden alleen stonden en dat over het algemeen de Nederlandse autoriteiten keurig meewerkten aan de wegvoering van de Joden.
En het is ook nog maar een paar jaar geleden dat Willem-Alexander daarvoor zijn excuses heeft aangeboden en gezegd heeft, ja, mijn grootmoeder ging daar ook niet zo fijn mee om.
Nou, die heeft het er zelden over gehad in Londen.
Ja, nou, die Holocaust is tegelijkertijd ook heel erg actueel. Want tijdens de opening van dat museum waren er ook enorme protesten tegen de komst van de president van Israël. Maar waar ik zelf een beetje, ik vind dat iedereen moet kunnen protesteren. Hè. Dat is heel erg van belang. Als je daar enige smaak bij hanteert, dan denk ik dat je zaak ten goede zou komen. Maar dan wordt dan gezegd door de tegenstanders van de komst van die minister-president of van de president, van ja, wat Israël nu doet in Gaza, kan je vergelijken met de Holocaust. Laat nou vooropgesteld zijn dat wat Israël doet in Gaza, dat is verderfelijk. Dat kan niet, dat moet stoppen. En dit doet gewoon, dit is geen pen te beschrijven. Maar ik zou toch niet durven beweren dat je een vergelijking kan maken van wat er nu in Gaza gebeurt met de moord op 6 miljoen Joden op een hele systematische wijze. Hoe kan iemand in zijn hoofd halen om die vergelijking nou te trekken, Han? Ik snap dat echt niet.
Ja, dat komt een beetje door de afzwakking van het begrip genocide. Je mag tegenwoordig een aantal doden al gauw genocide noemen. Dat is punt 1. Punt 2, de Joden worden al heel lang beschuldigd en de Israëli van genocide op het Palestijnse volk. Wel nu in 1950 waren er ongeveer 1 miljoen Palestijnen en nu zijn er zeker 6 miljoen. Dus met die genocide is het wel meegevallen.
Ja, dat zou je zo kunnen zeggen.
Er zijn nu van in Gaza een gebied met 1,5 miljoen inwoners ongeveer 30.000 doden gevallen.
Ja, dat is verschrikkelijk. En er zitten heel veel kinderen bij en heel veel onschuldige mensen. Er zit ook een regime die geen schuilkelders bouwt voor de bevolking.
Kijk, een van de dingen die in de huidige discussie heel erg lastig is, dat is dat het nogal moet zijn voor of tegen.
Ja.
Hamas heeft de nieuwste ronde in de oorlog tot in de puntjes voorbereid. Dat blijkt uit alles. Ja. Wat ze niet hebben gedaan is maatregelen nemen ter bescherming van de burgerbevolking. Ze hebben wel een tunnelsysteem gebouwd, maar geen schuilkelders.
Nee.
Er is niet eens een systeem van sirenes om luchtalarm te geven. Ja? Ja. Er is blijkbaar niets geregeld op het gebied van de voedseldistributie. Ik bedoel, in de hongerwinter in Nederland was er wel een systeem van voedseldistributie. Toen de geallieerden droppings kwamen doen, gebeurde dat op terreinen die van tevoren werden afgezet, zodat voorkomen werd wat er nu in Gaza gebeurt.
Ja, er is toch een heel ernstig gebeurd ongeluk gebeurd, hè, dat mensen zo'n doos op hun hoofd gekregen hebben.
Ja, ja. Dus als we gaan kijken naar de doden en naar de verantwoordelijken voor de doden, dan zijn daarvoor verantwoordelijk en niet alleen de Israëlische soldaten, maar ook zowel het burgerbewind van Hamas als de strijders van Hamas. Want die scheppen samen het levensgevaar voor de Gazaanse burgers. Ja. En als ik dat een keertje op ga schrijven ergens op een website,
dan
krijg
je gecanceld.
100 woedende reacties.
Ja, je mag geen nuance hebben als je daarover praat. Nee. Maar ik vind ook de verontwaardiging ook een beetje selectief. Alsof de moslims, en met name de Palestijnse moslims, daar wordt natuurlijk groot onrecht aangedaan. Maar volgens mij zijn de Palestijnen de verschoppelingen van de Arabische wereld. Niemand wil ze hebben. Maar waar zijn al die Nederlanders die nu stations bezetten geweest bij de miljoenen om te protesteren tegen de miljoenen Soedanese moslims die gedood zijn? Ja. Of bij de Rohingya in Myanmar die verdrukt worden? Of de Oeigoeren in China? Of Saoedi-Arabië die tegen de Houthis, wat ook moslims zijn, hebben gestrijd? Of Assad in Syrië die daadwerkelijk genocide heeft gepleegd? Dat is dan toch selectief?
Eerste uitleg. Dit is een whataboutism in de discussietechniekenleer van de pro-Palestina-beweging. Dat is over wat anders beginnen. En daar moet je niet in meegaan. Dat is het antwoord. Er is een ander antwoord wat zij zelf nooit geven. En wat ik een veel afdoender antwoord vind. Waar was jij dan?
En hoe bedoel je, waar was jij dan?
Als je zo opwint over de Rohingya en de Soedanese. Ik ben er ook niet zien demonstreren.
Nee, ik ben daar ook niet geweest. Ik protesteer ook niet tegen, nog tegen Israël.
Is dat een excuus?
Een excuus waarvoor?
Voor je wegkijken.
Nee, ik kijk er toch niet over weg. We maken er nou toch een podcast over. En daarmee hopen we toch dat we mensen informeren. Ja, nee, dat is onze bijlage.
Ja. Maar nou gaat het over op het station gaan zitten klappen. Daar had je het net over. Dus ja, die mensen kunnen. Dat is een van de antwoorden die je kan geven. Ja. En verder is het natuurlijk wel waar.
Ja,
Israël neemt in de wereld een speciale plaats in.
Ja.
Ook wat veroordelingen door de Verenigde Naties betreft bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn er 77. Dat is bijna de helft van alle veroordelingen door de Veiligheidsraad.
Ja. Dat was misschien ook niet zo'n goed idee om Israël daar te vestigen. Als ik dit zeg.
Dat zei professor Presser ook.
Ja, zei hij dat
tijdens
ook?
Die collega. Ja, die zei ze hadden er nooit aan moeten beginnen. En zeker niet op die plek.
Ja.
En nou het er is, nou moet het er maar blijven.
Ja, nou dat denk
en
ik
dat is
wel,
natuurlijk ook zo.
Ja. En dan nog één, en dan moeten we dan gaan we nog verder over de Holocaust praten. Een heel groot gedeelte van de bevolking van Israël, dat zijn natuurlijk Joden. Maar er wordt gezegd van dat is een soort Europese kolonisatie. Maar dat zijn Joden die oorspronkelijk afkomstig zijn uit Irak, Marokko en Iran. Dus wat praten we nou over Europese kolonisatie? Dat zijn gewoon mensen die altijd al in die regio gewoond hebben.
Maar dat is dan ook wel een hele grote regio natuurlijk. Maar dat hele verhaal van dat Israël eigenlijk een rest is van het Europese kolonialisme, dat is een redenering, dat is een theorie die in het licht van de feiten geen stand houdt.
Nee.
Die hoort bij de BDS-beweging, dat is de boycottbeweging van Israël. En het idee is van Israël is een apartheidstaat en is bovendien een koloniale constructie door het Westen daar neergezet om zijn invloed te behouden. En als je dat allemaal zegt, dan moet Israël dus weg.
Ja. Dat betekent
een eeuwig conflict tussen Israël en de Palestijnen. En tot nog toe delven de Palestijnen bij elke hete ronde van de oorlog op een verschrikkelijke manier het onderspit.
Ja, ja, een eigen staat voor de Palestijnen zou natuurlijk toch gewoon zeer gewenst zijn, zeer vereist zijn. En daar zal Israël zich toch neer bij moeten leggen.
Daartoe zou Israël naar mijn idee gedwongen moeten worden. Het wat je zou kunnen bedenken, en ik zeg bedenken van buitenaf.
Ja.
Er komt een soevereine Israël en daarnaast komt er een soevereine Palestijnse staat. En die zetten allebei in hun grondwet dat ze naar elkaar toe moeten groeien. En er is zoveel haat gekweekt, dat duurt wel in de halve eeuw zo niet langer.
Ja, dat is transgenerationeel dus dat natuurlijk.
Daar moet je, dat moet niet van de een op de andere dag. Dat kan ook niet. Het probleem met de Palestijnen is dat ze geen erkend, algemeen erkend leiderschap hebben. Je hebt de Palestijnse autoriteit. Dat is
met Abbas.
Gediscrediseerde corrupte bende met ook leuke martelgevangenissen en zo. En je hebt dat tuig van Hamas.
Nou, genoeg erover, Han. Want hier kunnen we nog heel lang over praten. We gingen het hebben over de Holocaust. En dat is ook heel nodig. Omdat er toch wat neiging is om dat een beetje te doen alsof het niet zo belangrijk was, of het überhaupt wel heeft bestaan, en dat het allemaal wel meeviel, en dat het het verdiende loon was van de Joden, noem maar op. Wat was dat nou eigenlijk, die Holocaust? Hoe zou je dat nou als je, aan iemand die daar niks van weet, wat zou je daar nou over kunnen zeggen?
De Holocaust was een grote logistieke operatie waarin alle Joden werden opgenomen van Europa, althans dat was de bedoeling, en die eindigde met de dood van die Joden op een plek waar dat niet zo zichtbaar was. Dat is de Holocaust.
En waarom moesten de Joden uitgeschakeld of vernietigd worden, tot endleuzing gebracht worden volgens het regime van Hitler?
Omdat de Joden een inferieur en parasitair ras zijn. Die de overige rassen in de wereld, waaronder het beste ras, dat is het Duitse volk, het herrenvolk.
Het Arische ras.
Ja, die zuigen ze uit en verzwakken ze. En daarom moeten ze dood.
Ja, en dat was niet iets wat alleen maar in Duitsland een gedachte was. Althans, misschien niet dat ze dood moesten, maar dat het tot een soort minderwaardig volk behoorde, die je niet kon vertrouwen, noem maar op. Dat was toch gewoon wijd en zijd verspreid in Europa in die tijd en door alle eeuwen heen?
In Oost-Europa zeer sterk, in Oostenrijk, Hongarije. En zeer sterk antisemitisme bestond, bestaat zelfs in Frankrijk.
Ja.
En je vond het in Engeland, je vindt het in Amerika, overal. En er zijn in de 19e eeuw ook heel veel antisemitische literatuur verschenen. Sommige met wetenschappelijke pretenties.
Ja,
over de minderwaardigheid en het gevaar van het Joodse ras. Ja. Dus niet van de aanhangers van de Joodse godsdienst, maar van het Joodse ras.
Ja.
Het antwoord hierop is het sionisme. Als we dan een volk zijn, dan moeten we ook een eigen staat hebben. En een eigen staat. Elk volk moet een eigen staat hebben. Dat is het uitgangspunt van het 19e eeuwse Europese nationalisme.
Nou ja,
dus dat.
Ja? Nou, in de loop van de tijd komt dat behoorlijk op gang.
Ja.
En laten we ons beperken tot Nederland. Wanneer, want daar heeft Willem-Alexander ook wat bij de opening over gezegd. Dat was een soort heel sluipend proces van het steeds verder het onmogelijk maken om in Nederland te leven. Kan je daar iets over zeggen?
Ja, het was een bureaucratisch proces. En niet voor niets is het behang in het museum helemaal bedrukt met verordeningen, maatregelen en instructies die de overheid geeft in verband met de Joden. Ja. Daar is dat hele museum vol mee. Kijk, stel je voor, ik ga het eventjes zo nuchter mogelijk beschrijven.
Ja.
Ik ga iets vertellen, voor ik dat doe, over een heel beroemde documentaire serie die hier ook over gaat. Shoah, van een Franse cineast, Claude Lanzmann. En die ging in begin jaren 80 mensen interviewen. En op een gegeven moment vond hij daar de leiding van iets, een organisatie dat heette het Mitteldeutsche Reisebureau. En die organiseerde de reizen van de Joden naar Auschwitz. En naar andere vernietigingskampen. Ja. Met de trein. Dus hij ging die mensen interviewen en zei, hoe ging dat dan? Nou, dat was een hele toestand om dat goed te organiseren.
Ja, dat geloof ik.
Ja, omdat er ook het militaire, het was oorlog, militaire treinverkeer had voorrang. Ze moesten op tijd vertrekken. Er moesten er niet te veel tegelijk aankomen in Auschwitz of Sobibor. Want anders dan kreeg je filevorming bij het station. Dat lieten die mensen allemaal heel precies uitleggen.
Ja.
En daarna zei hij, en nu de terugreis.
En nu de terugreis?
Ja, ja, wat bedoelt u met de terugreis? Ja. Nou, die mensen die gingen naar Auschwitz, maar die zijn na een tijdje natuurlijk ook weer teruggegaan. En vertel dus, hoe organiseerde u nu de terugreis?
Ja, dat organiseerden ze natuurlijk niet.
Dat organiseerden ze niet. Ja. Nou, en zo heeft hij heel veel mensen geïnterviewd. Die vertellen dan eerst wat een ingewikkelde toestand het allemaal niet was. En hoe ze dat allemaal regelden. En dan kwam hij met zulke vragen.
Ja.
Ja. Het was een logistieke operatie. Je hebt meer dan 100.000 mensen. Die hebben een functie in de samenleving. Die hebben ook allerlei bezittingen. En wat je nu moet doen is die mensen uit de samenleving halen. Je moet ze beroven. Dus je moet ze van hun bezittingen ontdoen. En dan moet je ze in het kader van die enorme Europese logistieke operatie op het juiste moment en in de juiste aantallen op de trein krijgen naar de gaskamer.
Ja.
Daar gaat dat museum over. En dat museum gaat over, dat vertelt dat verhaal naar aanleiding van het lot van afzonderlijke mensen die natuurlijk ook voor veel anderen staan. Het begon met het invullen, het verplicht invullen door ambtenaren en heel veel functionarissen.
Van een ariërverklaring.
Ariërverklaring. Daarin moest je dus opschrijven hoeveel Joodse grootouders je had. Ja. En hoeveel Joodse ouders weer van Joodse afkomst was. Dat moest je doen.
Ja. Nou is het ook zo. Ja?
Dat heeft bijna iedereen gedaan in Nederland. Dacht,
ja,
kan
iedereen
toch
ging daarin mee. Dat kan want dan, dat komt dan op het volgende. Er zijn dan mensen die daaraan meewerken. Maar dat ging in Nederland zelfs zover dat je een Joodse raad had die probeerde op een bepaalde manier met de bezetters samen te werken.
Ja, dat was een heel gebruikelijke tactiek van de Duitsers. Die Joodse raden, die vind je overal.
Ook bijvoorbeeld in Polen of in Warschau of zo.
Ja, zeker. Daar gaan we straks nog over hebben. Ja. Voor we over de Joodse raad beginnen, zal ik vertellen hoe dat werkt. Dus op een gegeven moment worden alle Joodse ambtenaren ontslagen. Al in 1940.
Ja.
Voorlopig met behoud van salaris.
Ja.
Ja, dus, nou, dus die Joodse ambtenaren worden ontslagen. Dat laat iedereen gebeuren. Het is ook niet erg. Het is misschien, was ik maar Jood, weet je wel. Dan kreeg ik salaris, hoefde ik niet te komen. Beetje, ja, zo wordt dat allemaal zo.
Ja,
en dat
gaat
dan steeds verder. En verder met steeds meer nieuwe maatregelen. In Amsterdam kwamen er relletjes omdat de WA, dat is de knokploeg van de NSB, die gingen Joden aanvallen. En werden daarbij soms geholpen door Duitse soldaten. En dat leidde tot knokpartijen in kroegen. Bijvoorbeeld als de kastelein het bordje verboden voor Joden of Joden niet gewenst die wilde ophangen.
Ja.
Of om andere reden. Op een gegeven moment werd ook een WA-man, Koot heette, die werd doodgeslagen en tot een soort martelaar uitgeroepen. Dus er kwam een agressieve sfeer in de stad. En toen stelde meneer Bumker, dat was de beauftraagde van Seyss Inquart in Amsterdam. Bij de grote steden die kregen een speciale Duitse toezichthouder.
Ja, en Seyss Inquart was degene die aangesteld was door Hitler om Nederland te leiden.
Dat was de Rijkscommissaris. En zo'n beauftraagde die kon mee en tegenvallen. In Rotterdam hadden ze een beauftraagde. Die heeft echt zijn best voor Rotterdam gedaan. Tot het einde toe.
Okay,
maar dit was een erg foute jongen, deze Bumker. En die zei, waarom vormen jullie niet een Joodse raad? Want we hebben er belang bij dat alles rustig blijft en alles in goede orde verloopt. En die Joodse raad. Notabelen, ja. Want hij ging kijken naar notabelen.
Ja. Gezaghebbende mensen binnen de Joodse gemeenschap.
Mensen die konden dan leiding geven aan de Joodse gemeenschap. En dan in overleg treden met de Duitsers. Dat was in Polen ook het geval.
Ja.
Hè?
Ja. En de grootvader van Lodewijk Asscher, voormalige minister van Sociale Zaken en de leider van de PvdA. Lodewijk Asscher, die zijn opa, die maakte deel uit van de Joodse raad.
Dat was één van de twee voorzitters.
Ja. En de andere was meneer Cohen. En dat is weer een voorvader van Rob Oudkerk. Ook een voormalige Tweede Kamerlid van de PvdA. Ja.
En wethouder in Amsterdam.
Precies.
En Rob Oudkerk heeft ook bij professor David Cohen nog als klein jongetje op schoot gezeten.
Ja.
Die twee, die waren allebei, hadden die een belangrijke rol in de Joodse gemeenschap. Hè. Dus professor Cohen was een Zionist en die steunde ook vluchtelingen in de jaren 30 die uit Duitsland waren gekomen.
Ja.
En je ziet dat, en Asscher, dat was eigenlijk wel een van de vooraanstaande figuren van de liberalen in Amsterdam. Die had in de gemeenteraad gezeten, joviale kerel, diamanthandelaar. Dit soort mensen zochten de Duitsers, ook in Polen. Ja. Je hebt het Ghetto van Lutz, dat werd geleid ook door een Joodse raad. En de voorzitter daarvan heette Chaim Runkowski. En dat was ook iemand die had als het een weeshuis geleid. Dus het waren mensen die...
Met aanzien.
Heel vaak waren dat mensen die in de liefdadigheid zaten.
Ja.
En als zodanig een grote reputatie genoten. Zo kwam er dus een raad van notabelen tot stand. En die kregen van de Duitsers steeds weer opgelegd nieuwe maatregelen. Die Boehmke ging vrij snel weg. En die werd toen vervangen door Obersturmbahnführer Ausdich Funten.
Ja.
Die heeft dit allemaal geleid. Allemaal maatregelen. Alle Joden moeten in Amsterdam gaan wonen. Alle Joden met voldoende woonruimte krijgen dan ook inwoning, dat wordt geregeld door de Joodse Raad, die alle namen en adressen heeft. En die zorgt er dan ook voor dat een beetje passende mensen bij elkaar komen. Er worden steeds meer maatregelen genomen om Joden in aanmerking te laten komen, want ze waren allemaal steeds meer ontslagen, weg.
Ja.
Of hun bedrijven werden genationaliseerd of of geariseerd, die mensen hadden werk nodig. Dus die kwamen in aanmerking voor werkverruiming in Duitsland. Zo heette dat. Dan moest je naar Duitsland.
In de arbeidseinsatz? Of werden ze gelijk afgevoerd naar een concentratiekamp?
Gelijk naar het concentratiekamp, maar dat wisten ze niet. Nou, arbeid. En dat moest de Joodse Raad allemaal regelen. En die kregen dan ook getal op zoveel moet je sturen.
Tja. Ja? Dus op die manier werd eigenlijk de Joodse gemeenschap gedwongen om zelf aan hun ondergang mee te werken.
Dat is overal in Europa gebeurd. Dat speelt ook een heel grote rol in de film Schindler's List. Als je die nog niet gezien hebt, bekijk hem dan.
Ja, die heb ik gezien. Dan moet ik zeggen, heb ik alleen maar bij zitten huilen. Want dat vond ik zo aangrijpend. Die film. Prachtige muziek trouwens van John Williams. Maar dat terzijde.
Alles keurig georganiseerd.
Ja.
Ja. Werd je zomaar, als je een oproep kreeg, moest je dan absoluut weg? Nee, dan kon je altijd nog proberen een sperre te krijgen. Dan hoefde je niet weg, omdat je noodzakelijk was in Nederland. Dat was met de gewone arbeidsinzet ook het geval. Dus gingen mensen veel energie besteden aan het verkrijgen van zo'n sperre. En die kregen ze dan niet. Of ze kregen hem wel en dan werd er na een tijd duidelijk, de sperre, zo heette dat, die is geplaatst.
Die is opgegeven dan.
Die is opgegeven, valt niet meer. We kunnen in die tv-serie te zien krijgen, die geweldige tv-serie van de EO op zondagavond, te zien krijgen dat op een gegeven moment meneer Ausdich Funten zegt, nou het gaat erg lekker, er zijn nog veel Joden in Duitsland aan het werk, zal hij wel gezegd hebben.
Ja.
Dus het aantal personeelsleden van de Joodse Raad kan wel worden gehalveerd.
Oh, ja.
En een baantje bij de Joodse Raad leverde een sperre op. Op een
gegeven moment. Mensen moesten dan ook op transport.
Ja, en dat waren op een gegeven moment had de Joodse Raad 15.000 personeelsleden. Want dat deden Asser en Cohen en de andere leden van de Joodse Raad natuurlijk bewust. Dus nu moet je 7000 mensen inleveren. Doe je dat of niet? Dat is de centrale vraag.
Ze deden het uiteindelijk allemaal. Hoeveel procent van de Nederlandse Joden is nou uiteindelijk afgevoerd naar een concentratiekamp?
Toch 70-80%. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Ik weet wel dat er van degenen die naar Duitsland gegaan zijn, zijn er 5000 teruggekomen. En er zijn ongeveer 20-30.000 die wisten onder te duiken. Dus die hebben dat ook over. Het zijn samelijk de overlevenden. Even terug naar die selectiemethodes. Dus gingen Asser en Cohen selecteren wie een sperre kreeg en wie niet. En zei professor Presser, dat was een linkse man trouwens, op ons college, er stonden nooit sinaasappelenjoden op de lijst met een sperre.
En wat waren sinaasappelenjoden?
Straatventers enzovoorts. Wel artsen en advocaten.
Ja, dus die was hun eigen
soort. Dat zei Presser.
Ja. Ja, dus die keek een beetje met bijzondere ogen naar die Asscher en Cohen van de Joodse Raad.
Ja, er is natuurlijk een Joodse mop die ik in dit verband wil vertellen. Asscher en Cohen
Jiddische humor is altijd leuk.
Ja. Asscher en Cohen zijn, ik weet niet of die als in de goede combinatie vertel. Ja. Asscher en Cohen zijn de enige Joden in Nederland die nog over zijn. En dan zegt Cohen tegen Asscher: Asscher, om het Jodendom in Nederland te redden, ga jij.
Tja.
De vraag is dus, hadden Asscher en Cohen het allebei overleefd?
Die mensen moeten zich toch ongelooflijk slecht gevoeld hebben na afloop van die oorlog, of niet?
Zij kwamen, je had een soort beloning voor belangrijke Joden die de zaak gesteund hadden. Ja. En die kwamen dan in Theresienstadt terecht. Dat was ook afschuwelijk. Maar daar was de kans om dat te overleven was daar veel groter. Ja. En ze hebben het allebei overleefd en zijn teruggekeerd. En Asscher en Cohen zijn wel gearresteerd en ook verhoord. Maar er is nooit een rechtszaak van gekomen.
Na de Tweede Wereldoorlog bedoel je?
Het is wel zo dat het Joodse kerkgenootschap, die heeft wel bepaald dat ze nooit een functie meer mochten bekleden in het Joodse kerkgenootschap. Toen heeft Asscher, was woedend en die heeft zich toen uit het Joodse kerkgenootschap teruggetrokken. Ze zeiden ook verder altijd, Cohen ook altijd, voornamelijk genegeerd daarna. En de vraag is dan, en die discussie begint nu ook weer, die wordt ook een beetje gevoerd, van zijn zij schuldig? En hadden ze inderdaad in de gevangenis terecht moeten komen? Maar zijn zij schuldig? En ik vind dat een volkomen onjuiste vraag.
Ja, ik snap de vraag wel, want die mensen hebben natuurlijk toch iets gedaan wat rampzalige gevolgen had. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen dat zij geprobeerd hebben onder moeilijke omstandigheden er het beste van te maken. Een soort, hoe noem je dat, de burgemeester in oorlogstijd. Maar het is natuurlijk heel makkelijk, net als met de slavernij of allerlei andere dingen, om achteraf te zeggen, ja, zij zijn schuldig en dat hadden ze niet moeten doen en we moeten hun veroordelen. Maar dat zijn vragen die leiden meestal tot niks. Je kan toch veel beter de vraag stellen, wat leren we hier nou van?
Precies, dat is de enige zinnige vraag. Kijk, Rob Oudkerk die neemt het een beetje voor zijn familie op, voor zijn grootvader.
Ja, dat kan je hem ook niet kwalijk nemen.
Het is belangrijk om te beseffen dat de moeder van Rob Oudkerk, de dochter van professor Cohen, dat die wel in het verzet ging en de boel saboteerde en 500 kinderen heeft gered. Dat kun je ook in die tv-serie zien hoe ze dat gedaan heeft. De vraag is, wat kun je ervan leren? Wat zijn de effecten als je je zo opstelt, zo coöperatief opstelt, om erger te voorkomen? Dat is voor je eigen leven en dat van je kinderen en je kleinkinderen van betekenis. Ja. Maar niet...
Wat, Wat zijn dan die lessen als we daarop ingaan? Want we hebben andere voorbeelden daarvan. Hè? Chamberlain die kwam terug na het gesprek met Lidler met een papiertje in zijn hand. Peace for our time. Je zou het zelfs kunnen zeggen wat er nu gebeurt met Poetin. Geef hem maar zijn zin, dan houdt het misschien op. Samenwerken lijkt niet altijd, of lijkt me in heel veel gevallen toch niet de weg te zijn, als je dat achteraf bekijkt. Wat zou dan wel een les hiervan kunnen zijn?
Professor Presser in die colleges waar ik het over had.
Heeft wel indruk gemaakt, hè?
Ja, die hebben heel veel indruk gemaakt. Ja. Professor was ook een heel indrukwekkende man. Professor Presser, die zei sabotage. Als je geconfronteerd wordt met een overmachtige vijand die je niet kunt verslaan, dan is het antwoord sabotage, liegen, bedriegen, vergiftigen bij wijze van spreken, maar niet een gevecht ermee aangaan. Okay. Sabotage is het antwoord.
Nou.
En dat blijkt ook, dat zie je ook in Schindlers List, Schindler deed dat.
Die saboteerde eigenlijk dan.
Die saboteerde de boel. Ja. Sabotage is het enige antwoord als je niet tegen een overmachtige vijand op kunt.
Nou, laten we dan met die les deze podcast beëindigen. Er is eigenlijk nog heel veel wat we zouden kunnen bespreken over die Holocaust. Het is natuurlijk veel te kort om dat in 30, 40 minuten te bespreken. Maar ik hoop voor mensen die nog niet zoveel ervan weten of die dreigen te vergeten, dat dit bijdraagt aan het voortleven van de herinnering daaraan. Wil je nog iets zeggen?
Ja, nog één ding. Je eigen geweten is belangrijker dan de adviezen of de opdrachten van mensen die boven jou gesteld zijn en waarvan je altijd had gedacht dat ze eerlijk en oprecht waren.
Je dat zeg geweten, dat is interessant dat je dat zegt. Dat is namelijk één les die ik mijn kinderen altijd heb bijgebracht. Maak onder alle omstandigheden je eigen afwegingen en je eigen morele keuzes.
Ja.
En laat die niet van anderen afhankelijk zijn. Nou, dat is dan les 2. We moeten het hierbij laten, deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken de samenwerking met de Praatkast en daar zijn ook de uitzendingen te vinden. Abonneer je even. Nou ja, je kent het hele verhaal wel. Krijg je automatisch bericht. info@praatkast.nl. Dat is ons e-mailadres. En voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Wees toch gelukkig. Blijf gezond.
De Praatkast.